Welkom. We gaan er vandaag eens goed voor zitten, want we hebben een heel bijzonder document van je gekregen.
Ja, geen modern artikel deze keer, nee.
Nee, inderdaad. We hebben een boekje. Echt een oud boekje uit 1861. De Reus van Antwerpen.
Geschreven door J.J. Kramer. Een herinnering aan de kunstfeesten daar.
Precies. En wat we vandaag gaan doen, is in dit, nou ja, best poëtische verslag duiken. We willen ontdekken hoe een oeroude en behoorlijk gewelddadige stadslegende...
Ja, dat kun je wel zeggen.
Hoe die in de 19e eeuw werd omgevormd tot een symbool van vrede, van artistieke broederschap.
Het begint allemaal met dat verhaal dat Antwerpen zijn naam zou hebben gegeven.
Ja, een verhaal over een reus, een rivier en afgehakte handen.
Een nogal bloederig begin voor een feest van de kunsten.
Precies. Laten we die mythe eerst eens oprakelen. Volgens het boekje heerste er dus lang geleden een reus, Druon Antigoon.
Vanuit zijn burcht aan de Schelde.
Juist. En hij eiste tol van elke schipper die voorbij wilde. En als je weigerde te betalen...
Dan was je de klos.
Ja, dan sleepte hij je van je schip, hakte met een enorm zwaad je hand af en hup, die gooide hij zo de rivier in.
Handwerpen.
En dat werd dus volgens de legende Antwerpen. Het was blijkbaar zijn favoriete hobby.
Wat je hier meteen ziet is de essentie van tirannie. Hè? De willekeurige macht die de handel, de levensader van zo'n stad, letterlijk afknijpt.
Mm-hmm.
De rivier is een bron van leven, maar die reus maakt er een plek van angst en verminking van.
Tot er een held op staat, Brabo. En wat ik zo fascinerend vind in deze versie van het verhaal, is dat Brabo geen doorsnee ridder is.
Nee, geen glimmend harnas.
Nee, hij is een kunstenaar. Zijn wapens zijn een beitel en een lier.
En dat is natuurlijk geen toevallige keuze van de verteller. Het is een statement.
Absoluut.
De brute, hersenloze kracht van de reus wordt niet beantwoord met nog meer brute kracht, maar met iets totaal anders.
Creativiteit, intelligentie.
Precies.
Hij daagt de reus ook niet uit voor een gevecht. Nee, hij gebruikt een list. Hij stelt voor om een standbeeld van Antigoon en zijn vrouw te maken.
Ah, de ijdelheid.
Ja, een beeld dat hun macht voor de eeuwigheid zal vastleggen. Dat streelt de ijdelheid van die reus natuurlijk enorm.
Logisch.
En terwijl Brabo aan het werk is met zijn beitel en hamer, valt de reus in slaap. Hij is verveeld, de kunst boeit hem niet.
Een prachtig beeld. De kunstenaar is aan het werk en de tiran valt in slaap.
En de schippers kunnen eindelijk ongestoord voorbijvaren.
De creatie overstemt de destructie.
En dan de ontknoping. Als Antigoon wakker wordt, ziet hij het voltooide beeld. En hij is compleet van de kaart.
Waarom?
Het beeld is nog groter, nog indrukwekkender dan hij zelf. Hij hoort de muziek van Brabo's lier, klanken die hij nog nooit heeft gehoord en die brengen hem in de war.
Oké.
En in die verwarring is Brabo hem te snel af. Zijn stalen beitel, het gereedschap van de kunstenaar, wordt een wapen. Hij velt de reus.
En op de puinhopen van die oude, tirannieke burcht
bouwt Brabo samen met het volk een nieuwe, schone stad. Antwerpen.
Wat hier natuurlijk gebeurt, is de creatie van een stichtingsmythe. Het is een verhaal dat een stad aan haar kinderen vertelt om uit te leggen wie ze zijn.
Ja, hun identiteit.
Precies. En de boodschap is kraakhelder. Antwerpen is niet gebouwd op brute macht, maar op de overwinning van de kunst, de beschaving,
de creativiteit.
Ja, de overwinning op de tirannie. De stad is geboren uit een artistieke daad.
En die artistieke daad, die overwinning, die wordt in 1861 dus groots gevierd. Maar de schrijver, Kramer, doet dan iets heel interessants.
Hmm.
Hij zegt, de reus is niet echt dood. Zijn geest waart nog steeds rond in de stad.
Ja, en dat is de centrale metafoor van het hele boekje. Die geest van Antigoon, die reuzengeest, is niet langer de geest van vernietiging.
Nee.
Het is de geest van ambitie geworden. De drang om groots te zijn. Kolossaal, reusachtig, in alles wat de stad onderneemt.
Dus de brute kracht is omgebogen.
Getemd. En ingezet om te bouwen in plaats van af te breken.
En vraag ik me dan af, is dat puur een abstract idee? Of zag je die bouwer ook letterlijk terug in de stad van 1861?
Absoluut. De tekst is daar heel specifiek over. En dat maakt het zo sterk. Neem de bouwkunst.
Oké.
Kramer wijst naar de toren van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. Die tilde, zo schrijft hij, Antigoonse stenen dish.
Een stenen tafel?
Ja, een tafel van 12.000 kilo, meer dan 400 voet de lucht in.
Wauw. Dus de kracht van de reus wordt gebruikt om een tafel naar de hemel te tillen, in een kerk.
Precies. Het is een perfect beeld. De brute, aardse horizontale kracht van de oude reus is getemd en omgebogen naar het goddelijke.
De verticale ambitie?
Ja, het streven naar iets hogers wint het van de platte, horizontale tirannie. De burcht van de reus is een kathedraal geworden. En dat is typisch voor die tijd.
Hoe bedoel je?
Nou, steden in heel Europa zochten naar een nieuw, modern verhaal. Parijs vond zichzelf opnieuw uit met brede boulevards. Londen met de wereldtentoonstelling.
En Antwerpen?
Antwerpen kiest hier voor de kunst als haar motor. Ze herinterpreteren hun oudste, meest gewelddadige mythe. En maken er een soort marketingcampagne voor culturele dominantie van.
En dat zie je ook in de andere voorbeelden die hij noemt. De schilderkunst.
Ja, Rubens.
De roem van de Antwerpse meesters, zoals Rubens, van wie net een standbeeld was onthuld. Krammer noemt hem de reus, wiens naam groot klinkt in vijf werelden.
Een reus van de kunst.
En dan de feesten zelf. De stad die het lef heeft om heel kunstlievend Europa uit te nodigen.
Inderdaad.
Er kwamen meer dan 1000 strijders der gedachten, soldats de la pensée, uit alle hoeken van het continent. Dat is, nou ja, een reusachtige ambitie.
Het is de ambitie om het culturele hart van de wereld te zijn. De stad opent haar poorten niet meer om tol te heffen, zoals de oude reus deed.
Nee, integendeel.
Maar om te delen en te verbinden. Een complete omkering van het oorspronkelijke verhaal.
De beschrijving van de sfeer in de stad is ook geweldig. Overal vlaggen, op de gevels de wapenschilden van alle gastlanden.
Mm-hmm.
En het thema is overduidelijk verbroedering. De tekst beschrijft heel bloemrijk hoe Rus en Italiaan elkaar als broeders van ene stam in de armen vallen.
Een Engelse, Duitsers, Fransen?
Allemaal. Ze omhelzen elkaar en, voor de Nederlandse auteur heel belangrijk, Zuid- en Noord-Nederlanders die samen één talen roemen.
Als je dat leest, voel je het enorme optimisme van die tijd. In een Europa dat borrelde van politieke spanningen en opkomend nationalisme...
Ja, precies.
...was dit een bewuste poging om een universele taal te vinden die al die verschillen kon overstijgen. En die taal, dat was de kunst.
De zucht naar eenheid.
Precies zoals de tekst het zegt.
Het gaat zelfs verder dan nationale eenheid. De auteur beschrijft een katholieke processie die door de straten trekt. En hij spreekt dan de lezer vermoedelijk een protestant direct aan.
Wat zegt hij dan?
Hij zegt, denker, zult gij het hoofd niet ontbloten. Hij roept op tot respect voor elkaars rituelen. Want ook al zijn er vele vormen van geloof...
Er is maar één waarheid.
Liefde voor God en de naaste.
En dan komt de cruciale link die hij legt. Liefde voor God en de mensen. Dat alleen is het hechte fundament voor de heilige tempel der kunst.
Wow.
Hij verheft kunst hier bijna tot een religie. Een universele religie van menselijkheid die boven alle dogma's staat.
De kunst als tempel.
Ja, de tempel waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst of geloof.
En die tempel, de grote kunsttentoonstelling, was natuurlijk het middenpunt. Om te bewijzen dat kunst echt die universele emoties oproept, beschrijft de auteur 3 specifieke schilderijen.
Oké, ik ben benieuwd.
Het eerste is een afgrijzelijk schoon tafereel van de schilder Bichard. Het gaat over de slavenroof aan de Afrikaanse kust. Hij beschrijft de blanke duivel die mensen tot koopwaar maakt.
Een enorm maatschappelijk kritisch werk voor die tijd. Dat is geen licht verteerbaar landschapje.
Zeker niet. Het tweede is van een schilder genaamd Tjermak. Een Syrische vrouw die wordt bedreigd door een woestening.
Ook al niet mals.
En het derde is totaal anders. Van de Bruyker. Het toont een arme weduwe op haar zolderkamer, knielend bij het lijk van haar man, omringd door zijn werkloze gereedschap.
3 werelden. 3 soorten leed.
Precies. En de auteur schrijft dan dat bij het zien van dat laatste schilderij aller oog vochtig is geworden. Dat iedereen geraakt werd.
En zijn conclusie?
De traan die de kunst losmaakt, die fluistert van broederliefde.
Het is een prachtig ideaal, die universele empathie die door kunst wordt opgewekt. Tegelijkertijd, als je het met een moderne blik leest,
ja,
dan voel je ook een beetje het paternalisme van de 19e-eeuwse burgerij. Ze staan in een veilige tentoonstelling te kijken naar het leed in Afrika, Syrië of de arme wijken.
Een soort geconsumeerde empathie.
Precies. Dat maakt de emotie niet minder oprecht. Maar het plaatst die broederliefde wel in een hele specifieke, comfortabele context.
De kunst maakt het leed van de ander invoelbaar, maar...
Wel op een veilige afstand.
Het is een scherpe observatie. Het maakt het invoelbaar, maar misschien niet direct oplosbaar. Maar goed, voor hen was die gedeelde emotie de grote triomf.
En die triomf werd natuurlijk gevierd.
Absoluut. Het meest zichtbaar tijdens het hoogtepunt van de feesten. De grote parade, de omgang der reuzen en wagens. De beschrijving is zo levendig, je ziet het gewoon voor je.
Vertel, hoe zag hij eruit?
De stoet opent met een praalwagen met daarop een enorme walvis. De kolos der zeeën, die water uit de Schelde over het publiek spuit.
Ah, een symbool van de maritieme macht en handel van Antwerpen.
De bron van de rijkdom.
Ze laten zien dat ze de zee, het domein van de oude reus, nu beheersen.
Precies. Dan komt een wagen met de vrouw van de reus en daarna de reus Druon Antigoon zelf.
Hij is er ook bij.
Gemef kijkend, met zwaard en schild, omdat hij volgens de tekst om zich heen alleen maar kleinheid bespeurt. De oude tiran is er nog.
Maar dan?
Dan komt de geniale zet van de regisseurs. Direct achter hem, op den voet volgend, komt de wagen van Brabo's Triomf.
Aha.
Die wagen is een allegorie voor de bloei van Antwerpen door beschaving, zeevaart en handel.
De volgorde is hier alles. Het is geen willekeurige optocht. Het is een verhaal dat door de straten marcheert.
Ja.
Eerst de oude, brute, tyrannieke macht. En die wordt letterlijk direct gevolgd en dus in de schaduw gesteld door de nieuwe kracht van de verlichte, beschaafde stad.
Het is het vooruitgangsdenken van de 19e eeuw in een notendop.
Live op straat. Een bewegend geschiedenisboek.
Absoluut. En het verhaal gaat verder. Na Brabo's wagen volgt er een foyer ter ere van de grote kunstenaars van de stad. De mannen van kracht en van geest.
De nieuwe helden.
Dan komt Flora's zegenwagen vol bloemen als symbool voor de landbouw en de welvaart.
Okay.
En de hele stoet wordt afgesloten door een wagen met drie maagden die ontwikkeling, welvaart en vrede voorstellen. De boodschap kan niet duidelijker.
Het is een perfecte dramaturgie. Je reist als toeschouwer van de brute natuurkracht van de reus, via de beschaving en de kunsten, naar een bijna utopische toekomst van vrede en voorspoed.
Het hele programma van de verlichting samengebald in één parade.
Inderdaad.
De dag eindigt in een feieriken lusthof. Een soort sprookjesachtige tuin waar een Franse feestkantate wordt gezongen. Ik moet een paar regels citeren.
Graag.
Salut aux phalanges sacrées. Gloire aux soldats de la pensée, aux pionniers de l'avenir.
Heil, o gewijde phalanx. Eer aan de soldaten van de gedachte, de pioniers van de toekomst.
Ja.
De kunstenaars als een leger. Een leger dat niet vecht met zwaarden, maar met ideeën.
Precies. De avond eindigt met een gigantisch vuurwerk en een Te Deum in de kathedraal. Opnieuw een moment van eenheid dat alle verschillen moest overstijgen.
Het is een totaal spektakel. Elk onderdeel, van de schilderijen tot de parade en de muziek, is ontworpen om die ene overweldigende boodschap te versterken.
En die boodschap is?
Kunst verenigt, kunst verheft. En kunst is de motor die de mensheid naar een betere, vreedzamere wereld zal leiden.
Dus, als we dit alles nu overzien. We zijn begonnen met een gewelddadig verhaal over een reus die handen afhakt.
Inderdaad.
En we eindigen bij een groots internationaal feest van artistieke broederschap. De transformatie is compleet.
Zeker.
De mooiste samenvatting komt van de auteur zelf. Op de dag van zijn vertrek kijkt hij naar het wapen van Antwerpen met die burcht in de twee handen erboven.
Ja.
En hij ziet die handen niet langer als de afgehakte, verminkte handen van de slachtoffers.
Hoe ziet hij ze dan wel?
Hij ziet ze als de uitgestoken handen van de Antwerpse reus deze eeuw. Het zijn de handen van vriendschap die de burgemeester en de kunstenaars uitsteken naar de wereld.
Een welkomstgebaar.
Precies. Het is een gebaar geworden dat niet meer zegt betaal tol, maar vaart wel en komt weder.
Een prachtige omkering van het symbool. Het litteken van de stad wordt haar welkomstgebaar.
Ja, mooi gezegd.
Wat dit boekje ons vandaag laat zien is een bijna grenzeloos onwrikbaar optimisme over de kracht van kunst. Kunst is hier geen luxe, geen entertainment.
Nee.
Maar een fundamentale maatschappelijke kracht die de wereld kan redden. En dat roept onvermijdelijk de vraag op of wij dat geloof, die bijna heilige overtuiging in de missie van de kunst vandaag de dag nog wel delen?
Dat is de perfecte brug naar een laatste gedachte voor jou. De tekst eindigt met een oproep, bijna een bevel aan iedereen die het leest.
Mm-hmm.
En die luidt, uw kunst werken mee tot de vrede op aarde. Een gedachte om mee te nemen. Als je kijkt naar de wereld van vandaag, welke rol zie jij dan nog voor de kunst? Is het nog steeds die soldaat van de gedachte, die strijdt voor eenheid, zoals ze in 1861 geloofde? Of heeft kunst inmiddels een heel andere rol gekregen?